Fijn dat u er bent. We willen proberen om vanavond Genesis 42 te overdenken. 42. De meesten van u zijn op de hoogte van het feit dat we doorgaans de geschiedenis, het leven van Jozef, willen behandelen, overdenken, naar ons toe willen brengen. En nu zijn we gekomen bij hoofdstuk 42. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen: waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij: ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken 10 broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. Maar Benjamin, de broer van Jozef, stuurde Jacob niet met zijn broers mee, want hij zei: anders zou hem een ongeluk kunnen overkomen. Zo kwamen de zonen van Israël, dat is een andere naam voor Jacob, vorst van God, zo had de Heer hem genoemd. Zo kwamen dus die zonen van Israël daar aan om koren te kopen, te midden van anderen die kwamen, want er was hongersnood in het land Kanaan. En Jozef, hij was de machthebber over het land, hij verkocht koren aan de hele bevolking van het land. De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer met het gezicht ter aarde. Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen. Maar hij deed zich tegenover hen voor als een vreemde en sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen: waar komt u vandaan? Ze zeiden: uit het land Kanaan, om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Toen dacht Jozef aan de dromen die hij over hen gekregen had. En hij zei tegen hen: u bent spionnen. U bent gekomen om de onbeschermde plekken van dit land te bekijken. Ze zeiden tegen hem: nee, mijn heer, uw dienaren zijn gekomen om voedsel te kopen. Wij zijn allemaal zonen van één man. Wij zijn eerlijke mensen, uw dienaren zijn geen spionnen. Maar hij zei tegen hen: nee, u bent wel gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Ze zeiden: wij, uw dienaren, waren 12 broers, zonen van één man, in het land Kanaan. En zie, de jongste is heden nog bij onze vader en één is er niet meer. Maar Jozef zei tegen hen: het is zoals ik tot u gesproken heb. U bent spionnen. Hiermee zult u beproefd worden. Zo waar de farao leeft, u zult niet van hier vertrekken, tenzij dat uw jongste broer hier komt. Stuur er een van u terug om uw broer te halen, terwijl u gevangen blijft. Zo zullen uw woorden beproefd worden, om te zien of u de waarheid spreekt. Zo niet, zo waar de farao leeft, dan bent u spionnen. En hij hield hen gezamenlijk 3 dagen in hechtenis. En op de 3e dag zei Jozef tegen hen: doe dit, zodat u in leven blijft, want ik vrees God. Als u eerlijke mensen bent, laat dan één van uw broers gevangen blijven in het huis waar u in hechtenis bent. U echter ga koren brengen om de honger van uw gezinnen te stillen. En breng uw jongste broer naar mij toe, dan zullen uw woorden bewaarheid worden en zult u niet sterven. En zo deden zij. Toen zeiden ze tegen elkaar: werkelijk, wij zijn schuldig. Dus een onderling gesprek. Vanwege onze broer, wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte. Maar we gaven hem geen gehoor. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ruben antwoordde hun: heb ik het jullie niet gezegd? Bezondig je niet aan deze jongen? Maar jullie luisterden niet. Zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Ze wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk tussen hen. Toen wendde hij zich van hen af en huilde. Daarna keerde hij naar hen terug en sprak: met hen. Hij nam Simeon uit hun midden en liet hem voor hun ogen vastbinden. Jozef gaf opdracht hun zakken met koren te vullen, bij ieder het geld in zijn zak terug te leggen en hun proviant voor onderweg te geven. En zo deed men voor hen. Ze laden hun koren op hun ezels en gingen vandaar weg. Toen een van hen zijn zak opendeed om in de herberg zijn ezel voer te geven, zag hij zijn geld. Het lag boven in zijn zak. Hij zei tegen zijn broers: mijn geld is teruggelegd. Zie toch, het zit in mijn zak. Toen ontzonk hun de moed. En bevend zeiden zij tegen elkaar: wat is dit dat God ons heeft aangedaan? Nou, dan komen ze weer aan in het land en dan blijkt dat bij iedereen het geld in de mond of in de opening van de zak is teruggelegd. Tot zover. De meeste van ons zijn volstrekt vertrouwd met deze geschiedenis. Lagere school, catechisatie, bijbelles, thuis, prachtig verhaal. Ik vond het verhaal van Jozef altijd al heel bijzonder. En nog. En als je het opnieuw leest, dan wordt het nog mooier. Het is alsof er steeds meer kleur komt. En die kleuren die laten iets zien van de grootheid van de Heilige Geest. Van God de Heilige Geest die deze dingen aan ons heeft meegedeeld. Want dat geloof ik stellig. Jozef, dat heb ik willen uiteenzetten in de vorige 2 of 3 studies, is een type, een beeld van de Heer Jezus. En dat heb ik niet eens zelf bedacht. Dat wil wat zeggen, zou je zeggen, maar dat zegt niks hoor. Maar het staat in de Bijbel namelijk. In het boek Handelingen vindt u de geschiedenis van Stefanus die een toespraak houdt op het moment dat hij gestenigd wordt. En dan noemt hij Jozef een type, een beeld van de Heer Jezus. Dus als je dat zegt, dan zeg je dat samen met anderen. Dat was al helder. En iedereen die de geschiedenis van Jozef heeft bekeken, komt tot de conclusie dat er enorme parallellen zijn tussen dat wat met de Heer Jezus is gebeurd en dat wat met Jozef is gebeurd. Het verkocht worden in de handen van de heidenen, het verguisd zijn, het overgeleverd worden, maar ook dat de broers, de 2 stammen, niet willen buigen voor hem. Dat ze tegen elkaar zeggen en tegen iedereen zeggen: we willen niet dat hij koning over ons is. Dat hoort u in het Nieuwe Testament. Daar gaat het over de Heer Jezus. Maar ondertussen is dat met Jozef ook gebeurd. En dan komt er een tijd van grote nood, van grote ellende, van druk. En die druktijd, die ellendetijd, die brengt hen op de knieën. En dat gaat nu hier gebeuren. Dat gaat in etappes. In hoofdstuk 43 gaan we nog een stapje verder. Maar hier is werkelijk al een enorm begin gemaakt met het op de knieën komen, in je hart geraakt worden vanwege allerlei situaties. En de druk doet dat. Wij vinden druk het meest moeilijke. En dat is niet van God. Dat is van een andere orde. En dat moet je zo goed en zo kwaad mogelijk bestrijden. Misschien wel negeren. Daar moet je misschien wel hulp voor gaan zoeken. Als er druk is, dan moet je dit en dat gaan opzoeken. Zodat je van die druk afkomt. We hadden dat ook al de vorige keer. Toen Jozef kinderen kreeg, 2 zonen kreeg, heeft hij zijn eerste genoemd moeite vergeten. En bij de 2e heeft hij de naam vruchtbaar in de ellende gegeven. Maar hij wou eerst van zijn moeite af. Hij wou van zijn zorg, van zijn last af. En dat is eigen aan ons. We willen eerst van ons probleem af. En pas daarna willen we misschien nog vruchtbaar zijn in de ellende. Jacob aan het eind van zijn leven gaat de beide zonen van Jozef zegenen. En hij draait het echt helemaal om. Wat wij voorop zetten, zet Jacob achteraan. En wat wij achteraan zetten, dat zet Jacob voorop. Eerst vruchtbaar zijn in de ellende. En dan moeite vergeten. Ik hoop dat u dat wilt. Dat je eindelijk zover komt dat je durft te zeggen: Heere God, u bent boven alles. Als je als gelovige hier zit, dan weet je dat God je vader is. En dat hij als vader weet wat hij doet. Ook weet wat hij doet met jou, in jouw situaties, met jouw omstandigheden. Hij is volkomen vertrouwd met elk detail. En onze God, onze vader, is bij ons, is met ons. En de Heer Jezus is voor ons uitgegaan en woont in ons. En de Heilige Geest in ons. Je bent bijzonder gezegend als je de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. En als dat niet zo is, dat zei Jaap zo pas ook in het begin, dan kun je vanavond nog de Heer Jezus aannemen. Dat kan hoor. Daar moet je niet te lang mee wachten. En dan moet je ook niet gaan denken van dan moet ik nog dit of dan moet ik nog zus, dan moet ik nog van alles veranderen. Daarover later nog iets. Het is pure gunst, pure genade van God dat je vanavond je knieën kunt buigen. Zelfs denkbeeldig je knieën kunt buigen. Want je denkt, dat doe ik toch niet hier in deze zaal. Ik heb het wel gezien, omdat het wel gebeurde. Wat maakt het uit voor God? Je buigt niet voor mij, of voor ons, of voor die club. En niet voor die mensen. Wat zullen ze zeggen? Ze. Als je buigt, buig je voor hem. En voor hem buigen is nooit gezichtsverlies. Nooit. Dat kan niet. Dat is alleen maar zegen, dat is alleen maar rijkdom. Nu, als je hem niet kent, doe dat dan. Ga niet zo verder. Ga niet zonder hem verder. Maar als je hem kent, dan weet je ook dat God je vader is en dat hij voor je zorgt en dat hij bij je is. En dat alle dingen zullen meewerken ten goede hun die God lief hebben. En dat is een hele moeilijke vandaag, want dat wordt gigantisch bestreden. Dat is helemaal niet zo. Dat komt uit de verkeerde koker en daar moet je wat aan doen. Dan moet de duivel eruit, dan moet er wat uitgedreven worden. Er moet van alles gebeuren om van die druk af te komen. Nee, we willen geen druk. Maar God gebruikt de druk. Merkwaardig. We hadden net een korte bidstond hierboven, ergens in een zaaltje. En er werd de term gebruikt die we goed kennen. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Kerk ergens in een Oosters land, onder zware druk van het communisme, 27 gemeenten, maar nu zijn er 270. De druk was groot, maar de zegen ook. En zo is het met al die situaties. Onze oudvaders hebben dat gezegd toen de kerk vervolgd en miskend werd. En u weet echt dat in China een enorme opleving is. En in Noord-Korea, waar helemaal niks mag. Juist daar is een gigantische zegen. Druk brengt je dichter bij de Heer. Druk heeft Israël bij de Heer gebracht. Om jullie ten laatste wel te doen, zegt de Heer, heb ik jullie in deze vreselijke woestijn laten ronddolen. Ze hebben daar 40 jaar rondgetrokken. En van alles is gebeurd. Maar om jullie ten laatste wel te doen, om het uiteindelijk tot een zegen te brengen. Ik las gisteravond een boek en dat ging onder andere over de tranen die wij hebben. Dat kan, hè? Door lijden heen, door zorgen heen, door pijn heen, door verdriet heen, tranen. Volgens Psalm 56 vers 8 stopt de Heere al onze tranen in een fles. Dan moet je eens nagaan, kom je in de hemel, ligt mijn fles daar in een stelling en jouw fles. Nou, dat is een hele batterij flessen. Dat is bijna niet te overzien. Dat kun je nauwelijks behappen. En allemaal tranen. Tranen, tranen. Etiketje erop natuurlijk, hè. Maar stel je voor dat God vergeet dat het mijn tranen zijn. Nee, in de hemel is alles geregistreerd. Maar wat ik nu las was, dat heeft me als een mokerslag geraakt gisteravond. Toen de Heer Jezus hier op aarde kwam en het eerste wonder deed. Dat was in Cana. Toen heeft hij water in wijn veranderd. Er komt een moment dat je dat meemaakt. Dat God een geweldig wonder doet. En al die tranen, al dat water wordt wijn. Door droefheid heen. Naar heerlijkheid. Dat is de route. Maar dat willen we eigenlijk niet meer. We willen eerst van onze tranen af. We komen helemaal niet toe aan dat wat God met die tranen zou willen doen. Zou kunnen doen. Hebben we er geen idee over. We zijn er heel ver vandaan. Ik wil dus ook graag duidelijk maken dat de geschiedenis die je in het boek Genesis nu in relatie tot Jozef tegenkomt, een geschiedenis van druk is, van moeite is. Ze komen onder druk te staan. Nou, Jacob wordt gedwongen om te zeggen, nou, ik heb gehoord dat er in Egypte nog koren is, dus waarom kijk je elkaar aan? Zo ongeveer van, domme eenden, doe iets. Zo ongeveer klinkt het. En ze zijn gegaan. En in Egypte gekomen hebben ze Jozef gezien. Dus één die tot grote zegen is geworden, die door God gesteld is, op de troon gezet is en die de bron van zegen is, die de naam Zafnat Paneach heeft gekregen, redder van de wereld. Die naam heeft hij niet zelf bedacht. Dat is niet een titel die hij uit de kast of uit de kluis gehaald heeft. Dat is de titel die daar aan hem gegeven werd. Hij is de redder van de wereld. En iedereen moest naar Jozef. Ga naar Jozef. Als je in leven wilt blijven, ga naar Jozef. Komt in de volgende hoofdstukken nog weer terug. En daar staan ze dan. Zij herkennen hem niet. Ja, dat hoef je eigenlijk niet te verbazen. Als je ogen één keer verblind zijn, dan zijn ze waarschijnlijk langer verblind. Als je één keer geen acht geslagen hebt op die dromen, die merkwaardige dromen van Jozef, dat al die schoven voor zijn schoof zouden buigen, dat alle sterren voor zijn sterren zouden buigen. Als je dat één keer niet gezien hebt, zie je dat de volgende keer waarschijnlijk ook niet. Dat is inderdaad zo. Altijd als de Heer een opening geeft in je hart en in je denken en je geeft daaraan gehoor, je luistert, je wilt het ook naar zijn wil uitvoeren, dan gaat hij meer geven. Dat is een goddelijk principe dat de Heer altijd geven wil aan die al hebben. En ja, dat past natuurlijk niet in het socialistische klimaat, want die moeten allemaal inleveren. En degenen die niks hebben, die moeten het krijgen. Ze voelen zich allemaal beter dan God. Dat blijkt. Elke dag in de politiek. En nu komen die broers en ze buigen. Jozef herkent hen. Ze buigen. Het eerste stukje van die droom, die is al in vervulling gegaan. Zonder dat ze er erg in hebben. Enig besef hadden ze nog niet en toch buigen ze al. Daar liggen ze al op hun knieën. Ze buigen. Eerbiedig voor hem. En Jozef heeft hen herkend, zoals ik zei, en dat staat ook in de tekst, en hij heeft zich even niet aan hen geopenbaard. Zou de Heere God niet een klein wondertje kunnen doen? En nu zeg ik het even heel voorzichtig, heel Israël, die helemaal bij hem weg is, die hem genegeerd heeft, die hem weggestuurd hebben, heel Israël heeft hem aan het kruis gewenst. Zou hij niet een wonder kunnen doen en in één klap al die schellen van hun ogen kunnen wegnemen? Ja, dat had gekund. En dat doet hij niet. Hij heeft daar een eigen route voor. En een route van druk. Een route van pressie. Nog een keer, dat ligt ons niet zo. Want wij willen liever een hele makkelijke route. Als je nou toch een auto hebt, dan maar een hele goede. Zo ongeveer. Maar Jozef ziet dit en wil zo graag dat het hart van deze mannen wordt geraakt. Hij zegt, jullie zijn spionnen. Jullie komen het land verkennen en jullie willen een aanval doen. Als Jozef dat had moeten doen bij al die vreemdelingen die in die tijd kwamen om koren te kopen, nou, dan had hij dagwerk. Dat had hij maar mee door kunnen blijven. Maar daar gaat het niet om. Het gaat hier alleen om die broers. En ik hoop dat je je nog herinnert, wat ik de vorige keer zei, dat Jozef al een bruid had voor de broers kwamen. Dat was er voor de hoofdstuk. Hij had Zafnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw gekregen, al zonen gekregen. Hij had al een bruid voordat de zonen, voordat de broers, voordat Israël kwam. De gemeente wordt dus eigenlijk al gezien, een bruid uit de heidenen, een vrouw uit de heidenen, aan Jozef verbonden, aan die man verbonden, voordat de broers een knieval maken. En dat is ook zo in de toekomst. De Heer Jezus heeft nu een vrouw, een bruid uit de heideren. Jij en ik horen daarbij. En Israël heeft nog steeds als volk nee gezegd. Een aantal uit Israël is tot bekering gekomen, hebben zich tot hem gewend en geloven met ons dat ze bij de bruid horen. Zij. Omdat ze geloofd hebben in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En omdat ze de Heilige Geest ontvingen. Maar het volk Israël, dat moet nog komen. En natuurlijk denk je bij deze druktijd, bij deze moeilijke tijd. De zegentijd is voorbij, die 7 jaren van voorspoed zijn voorbij. En nu komen de 7 jaren van hongersnood. Dat te maken heeft met de grote verdrukking. Halverwege die druktijd is de druk zo groot dat ze wel gedwongen worden. Nou, dat is precies het Nieuwe Testament. Er komt een moment dat de grote verdrukking zo gigantisch is, Maar in die grote verdrukking komt er een enorme schare, volgens het boek Openbaring, tot geloof. Een grote schare die niemand tellen kan, komt dan. Ze komen allemaal bij Jozef, van heinde en ver, een grote schare die niemand tellen kan. En ze raken allemaal in contact met die zegenbron, die Zafnat Paneach, de redder van de wereld, die op een geweldige manier zegen brengt. En nu zijn de broers, eindelijk, ze zijn ook gekomen. En ze buigen. En ze worden op de proef gesteld. En ze krijgen te horen, moest luisteren. Je kunt dat hele verhaal rustig doorlezen. Als jullie die ene broer die er nu niet is, niet meenemen, dan kun je het schudden. Nou, ze gaan een proef onder. Ze ondergaan een proef. En ze gaan allemaal de gevangenis in. 3 dagen. Op de derde dag, dan gebeurt er iets. Dat is altijd zo in de Bijbel. Op de derde dag gebeurt er altijd iets. De Heer Jezus stond op. Op de derde dag was er ook een bruiloft in Cana. Weet u nog, Johannes 2. Misschien denkt u, 2 dagen zullen ze blijven zitten zonder offer, zonder terafim, zonder. Maar op de derde dag zal de Heer een geweldig werk doen. Op de derde dag gaat het gebeuren. Het is alsof 1 dag 1000 jaar is. En 1000 jaar is als 1 dag. Op de derde dag. Het is bijna zover. 2000 jaar zijn verstreken. De derde dag is aangebroken. En op die derde dag gebeurt het. Dit is de periode waarin Israël terugkomt. Ze worden uit de gevangenis losgelaten. En ze krijgen het idee van. En nu. Ja, nu moet het gebeuren. Nu probeer ik mijn gedachten aan u te zeggen. Ik weet niet of ze overkomen, maar ik probeer het wel. Zij moeten hun jongste zoon, hun jongste broer Benjamin meenemen. Jullie waren niet allemaal vorig jaar hier met een kerstbijeenkomst. Ik dacht dat ik toen gesproken had over Benjamin. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar het is een lievelingstekst van mij. Dus dat zou waarschijnlijk gekund hebben. De eerste keer dat sprake is in de Bijbel van Bethlehem, dat is in Genesis, ook in ditzelfde boek Genesis, hoofdstuk 35, waar Jacob teruggekomen van Laban, uiteindelijk toch in Bethel komt. Dat had hij beloofd, dat was nooit gebeurd. En toen heeft God hem geprest om dat toch te doen. Is hij geweest en dan gaat hij terug van Bethel richting de Westbank. Even van ons, hè. Dan gaat hij een beetje richting Hebron en zo, waar ze vroeger gewoond hebben. En daar komen ze in de buurt van Bethlehem. Ze komen bij Efrata. Dat is Bethlehem, staat erbij in de tekst. Dus u hoeft niet te twijfelen. Dan komen ze in Bethlehem en wat gebeurt er daar in Bethlehem? Daar wordt Rachel ziek of krijgt de barensweeën en ze baart haar tweede zoon. De eerste zoon is Jozef, tweede zoon is dan daar geboren. Daar in Bethlehem geboren. Het is maar dat u het weet. En Rachel noemt die zoon Ben-Oni. Zoon van mijn lijden, zoon van mijn smart. En Jacob verandert die naam in Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Als u wilt weten wat Bethlehem betekent, dan hebt u het. De zoon van smart is dezelfde als de zoon van Gods rechterhand. De zoon in zijn vernedering is de zoon in zijn verhoging. Dat is Bethlehem. Altijd als iets voor het eerst voorkomt in de Bijbel, heeft dat een verregaande betekenis. Ook dit. Als je vandaag mensen in het land Israël spreekt over Jezus. Nee, we willen geen koning aan het kruis. Ze willen geen koning die geleden heeft. Ze willen geen koning die mishandeld is. Die daar uitgemergeld zichtbaar is geworden. Ze willen iemand op de troon. Ze willen een machthebber, een krachtpatser. Iemand die macht heeft. De koning der koningen, de heren, de zonen Davids. Maar ze willen geen martelaar. Dat willen ze niet. Hun probleem is dit. Het merkwaardig is dat de Joden die tot bekering komen, veelal tot bekering komen door Jesaja 53. Waar ze eindelijk zien, Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. En onze overtreding was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is het geheim. Dat is het geheim voor de Israëlieten. Wat eist Jozef nu van hen? Dit geheim. Dat de zoon van smarten zichtbaar wordt als de zoon van Gods rechterhand. Dat moesten ze leren. Dat moeten ze nog leren. Dat hebben ze nog niet. Dat hebben ze wel een beetje misschien, maar dat hebben ze nog niet concreet voor zich. Dat moeten ze nu leren. Daarom moest Benjamin, met wie dit gebeurde, die daarvan spreekt, die daarvan, laten we zeggen, de uitleg is, of de hele uitstraling is, dat moesten ze gaan leren door Benjamin mee te nemen naar het land. Die broers hebben gezegd, dit overkomt ons omdat benauwd, zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte niet hebben gehonoreerd. Maar we hebben hem geen gehoor gegeven. Dat zeggen ze tegen elkaar. Je moet je nagaan dat Jozef daar staat en dat ze tegen elkaar zeggen, onze eigen schuld. We hadden toen naar zijn zielsbenauwdheid moeten luisteren, maar we hadden geen genade voor hem. Niks. Ze hebben hem verkocht. Ze hebben zijn zielsbenauwdheid gezien, maar ze hebben er niets mee gedaan. Zo ging het toen. En Jozef, die zou het dan niet verstaan, want dat was een andere taal. Er was een tolk tussen hen. Er zijn momenten dat jij de stem van God niet verstaat, dat er een tolk nodig is. Heb ik het dan over iemand die vertaalt, die heel goed vertalen kan? Nee. Ik heb het over de Heilige Geest, de tolk van God, die de woorden van God aan je hart brengt en die je de woorden en de stem van God laat verstaan. Dat is, mag ik zeggen, de tolk met hoofdletters geschreven, die God stuurt. Maar in die tijd, zij verstonden het niet, dachten ze. Oh, Jozef verstond het niet, dachten ze. En ze komen tot de conclusie, het is onze schuld. Wij hebben hem horen smeken om genade, maar we hebben hem niet gehoord. We deden net alsof we doof waren. Dit zijn lessen, broeders en zusters, waar je niet omheen kunt. Je moet je voorstellen dat er een moment gaat komen dat Israël tot de conclusie moet komen. Die zoon van smarten, die daar aan het kruis hing, die zijn leven gaf, die daar uitgemergeld hing aan een kruis, die uitgescholden werd, weggehoond werd, dat die dezelfde is als de koning der koningen, als de heren der heren, als de zoon van Gods rechterhand. Ja, die conclusie mag jij nu trekken. Jij kunt nu zeggen, ja, dat kleine babytje in het kribbetje van Bethlehem, dat is de heren, dat is de heren der heren, dat is de koning der koningen. Dat is God zelf, hij, het lam met de troon. Maar het is wel het lam. En daar moet je echt naartoe groeien, dat moet je een keer gaan zien. En de Heilige Geest laat je dit zien. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Zo riep Johannes de Doper. Ik vind in deze geschiedenis dus bijzondere gebeurtenissen terug. Het feit dat er druk is en dat de druk hen dwingt om in deze richting te gaan. Vervolgens, dat ze daar komen en zomaar buigen voor die machthebber daar in Egypte. Geen idee wie dat is. Nou, je hebt ook geen idee als je de Heer Jezus niet kent wie hij is. Je hebt er geen idee over. Het had net zo goed iemand van de apostelen kunnen zijn of een andere naam. Maar dat hij voor wie je knielt, voor wie je buigt, aan wie je je leven geeft, aan wie je om genade smeekt, de Heere der Heren is, ja, Jawel zelf is, de Eeuwige is, degene die voorziet, dat had jij ook niet door. Daar kom je pas later achter. En je kunt het alleen maar begrijpen als je eindelijk zicht krijgt op dat wat daar in Bethlehem is gebeurd. Van een van jullie kreeg ik een paar cd'tjes van Bach. U hebt vaker gehoord dat ik iets met Bach heb. Ik vind het prachtig. Dat ging dus over de Christus Oratoria en die prachtige muziek rond de geboorte van de Heer Jezus. En als u dan dat stukje zou beluisteren, ik heb het gedaan hoor, ik had het nooit gehoord, nooit. Ik heb het nu geluisterd. En je ziet daar hoe daar een babytje en een kribbetje ligt en hoe Bach daar allemaal omschrijft, hoe dat allemaal bezongen wordt. Nou, soms denkt u wat overdone, nou misschien wel ja, maar het is ook wel mooi, het is ook heel diep, heel vergaand. Maar dan op hetzelfde moment als dat kleine babytje in een heel schamele setting wordt neergelegd, dan is daar een volgende aria van trompet geschallen. Van, toch is hij de Heere der Heeren, toch is hij de Koning der Koning. Weet je wel? Dus er is ook iets in die muziek terug te vinden van dat schamele, dat eenvoudige en dat glorieuze, dat schitterende van de Heer Jezus. Dus u bent niet de eerste die dat ziet. Dat zag Bach dus ook al een keer. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat als je dat ziet, dan gaat er echt iets veranderen. Dan ga je echt zeggen, Heer Jezus, ja, als u dan gehuild hebt, geweend hebt, Jezus weende, dat die tranen ook inderdaad in Gods fles zijn. Een hele grote fles. Een hele bijzondere, denk ik. En dat er een moment komt dat alle vreugde van de hemel losbreekt, alle blijdschap, want wijn is in de Bijbel echt gekoppeld aan blijdschap, aan vreugde, dat al die vreugde daar zichtbaar zal zijn. Je ziet ze hier. Ze gaan uiteindelijk weg. Simeon moet achterblijven, ook weer een test. En ze gaan naar huis. En ze hebben hoofdschuddend gedacht, hoe dit zit met die man, wat er ons gebeurt, weten we niet. Ze komen nog met meer vragen terug dan ze al hadden. Maar het volgende hoofdstuk geeft nog meer van dit soort vragen. En ze komen terug. En ze zijn een flink stukje op weg in een herberg. En een die maakt een graanzak open. En wat blijkt, zijn geld ligt erin. En dan zeggen ze, ja, maar nou, dan zitten we helemaal in de narigheid. Nu wordt het nog beroerder. Wat is dit dat God ons heeft aangedaan? Zo, dit heeft God. Zal ik het heel voorzichtig zeggen? Gods genade is niet te koop. Waarom weegt u geld af? Waarom denkt u dat u het kopen kunt? Hele volkstammen in Nederland zijn bezig om het te kopen. Ze willen goed hun best doen. Punten scoren. Nou, of dat nu is via een zegelkaart met allemaal zegeltjes. Dus elke keer als je iets goeds doet, dat je dan een zegeltje krijgt. Kun je er weer een plusje bij schrijven of zo. Maar uiteindelijk heb je dan toch maar een zegelkaart vol. En dan kun je toch maar zeggen, nou heer, ik heb het dan toch maar verdiend. Ik ga even incasseren. Denkt u dat dat zo gaat? Denkt u dat u door uw inspanning, door uw vermogen, door uw werk iets kunt bereiken? Als het om het zoengeld ging, in het Oude Testament, in het boek Exodus, moest elke Israëliet voor zijn ziel een halve zilveren sikkel naar de sikkel van het heiligdom betalen. Elke Israëliet een halve zilveren sikkel. En de sikkel van het heiligdom duidt iets op van niet jouw waarde, niet jouw grammen zilver, maar Gods norm geldt dan. De sikkel van het heiligdom. En dan staat er een zin bij, de armen niet meer en de rijken niet minder. Of net andersom, de armen niet meer en de rijken niet minder, of de rijken niet meer. Maar die zou kunnen zeggen, nou dat regel ik wel, dat kan ik wel. Je kunt het niet. Je kunt het niet kopen. Die broers die komen terug bij Jacob met zakken vol graan. Ze hebben ook proviant voor onderweg meegekregen. Ze hebben behoorlijk wat stof om na te denken. Ze hebben behoorlijk wat, wat informatie waar ze over kunnen piekeren, waar ze over kunnen praten met elkaar. Maar hun geld ligt terug in die zak. Ze weten zich daar geen raad mee. En ze zeggen zelfs, wat is dit dat God ons dit heeft aangedaan? We zitten in een soort valkuil. Hele stammen vandaag denken dat ze het moeten verdienen. Nog een keer hoor, ik wil niet schoppen. En u kent deze stammen, tussen aanhalingstekens, en ze zijn hier vlakbij. Je moet wat doen. Je moet er wat voor doen. Je moet aan het werk. En je kunt niet zomaar zeggen dat je genade hebt gekregen. Nee, nee, dat moet dan blijken aan het eind van de rit. Als jij nu vanavond de zegen die je al hebt gaat bekijken, de zak open doet, dan zul je ontdekken dat je het niet kon betalen. Dat je met het Nieuwe Testament roept, uit genade ben ik behouden. niet uit mezelf. Het is een geschenk van God, zegt de Bijbel. De meesten kennen mij al een paar jaar. Mijn lievelingslied is, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Het is Gods genade. Het is pure genade. Je kunt er niets voor betalen. Het is betaald. De redder van de wereld heeft ervoor gezorgd dat je genade op genade krijgt. Zakkenvol. Een enorme lading. Een ezel kan het nauwelijks tillen. Zoveel genade voor jou. En denk nu niet dat jij het hebt kunnen ophoesten. Dat het door jouw verdiensten is. Dat is niet zo. Dat is pure gunst. Pure genade van God. En dat hebben ze ervaren. En ze weten zich daar geen raad mee. Daar eindigt ons hoofdstuk eigenlijk. Jacob weet het ook niet. Ze zeggen, daar ben je met me mee. Ja, Jacob zegt, dat kan niet, dat doe ik niet. Ik ben mijn oudste zoon kwijtgeraakt van Rachel. En dan de tweede ook nog. Dat doe ik nog even niet. Doet hij dan later wel. Maar goed, dat is de volgende keer. Nu is het moment er dat ze elkaar aankijken. Zegt, wat is dit toch? Is dit een straf van God? Nou, zo klinkt het bijna. Ik mag er helemaal niks voor betalen. Ik kan er niks voor betalen. En ik weet niet eens waar het op uitloopt. Het loopt uit op een geweldige zegen. Jij en ik, we kennen de Heer Jezus nu. We hebben kennis gemaakt met de redder van de wereld. En we hebben hem leren kennen en we hebben onze schuld aan hem mogen zeggen. We hebben een tolk gekregen. De Heilige Geest die mij overtuigde van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest heeft het verteld. De taal kende ik niet. Maar nu wel. En de Heilige Geest heeft verteld, kijk, daar is die Heer Jezus. Een van de dingen die me afgelopen dagen zo getroffen heeft was, ik dacht na over een toespraak volgende week, maar dat doet er even niet toe, dat God, volgens Joël 2, vers 24, de leraar der gerechtigheid gaat zenden. Dat zegt Nicodemus, hè? U bent de leraar van God gekomen. Nou, dat haalt hij niet uit zijn duim, dat haalt hij uit Joël 2, vers 24. God zou namelijk de leraar ter gerechtigheid zenden. Ja, en dan zal het duidelijk worden. Nicodemus wordt door de Heer Jezus de leraar van Israël genoemd. Dat is ook al een flinke betiteling. Maar de leraar ter gerechtigheid staat daar nog ver boven. Maar de Heilige Geest, zei de Heer Jezus, die zal bij je komen, zal in je blijven tot in eeuwigheid. En die zal je leren, hoort u het? Die zal je leren over de waarheid. Die zal je invoeren in de gedachten van God. Dat doet de Heilige Geest. Jij en ik die nu deel hebben aan de zegen van de Heer, zeggen, dank u wel dat we iets mogen zien van wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis. En dat we nu genade hebben, zelfs genade op genade, zoals Johannes 1 dat zegt, dat is gunst. Dat is pure, pure liefde, gunst van God. En als ik dat verdiend zou hebben, ja, dan had ik er misschien recht op. Maar dat heb ik niet. Ik weet het niet waarom Gods genade aan mij werd. Ik heb niets om aan te bieden. Alleen maar lege briefjes. Maar de Heer Jezus is gekomen om voor jou een geweldige zegen te geven. Zover dat je ezel dat niet kan tillen. Met andere woorden, jouw attributen, jouw vervoerscapaciteit is te klein om deze zegen te dragen. Jouw auto is te klein, maar je hele brein, weet je, wat je hebt, is te klein. Alles is te klein om deze zegen van Yahweh te dragen. Wordt u niet een beetje blij met de Heer Jezus? Zet u niet tegen die broer, stomme eenden, doe je bril af. Kijk toch uit je doppen, man, zie toch wie dat is. Nee, dat hebben ze nog niet. Zover zijn ze nog niet. Maar de druk brengt hen al een flink stuk in de goede richting. Daar zie je weer hoe God in zijn opvoeding bezig is om ze stap voor stap dichterbij te brengen totdat ze verbaasd staan als Jozef zegt, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Hoe is het met je hart? Dat is het. Wat is er gebeurd dat God je vader wil zijn? Leeft dat nog bij je? Is dat nog sprankelend? Is dat nog fris? Of is dat ook van vroeger? Is dat ook weg? Dat zijn allemaal dingen die in deze geschiedenissen terugkomen. Hier, in ons stukje van vanavond, de broers gaan stom verbaasd naar huis. Ze moeten Simeon achterlaten. Het is nog niet compleet. Het is nog niet volledig. De zegen is nog niet helemaal aangebroken. Dat komt nog. Er komt nog meer. Er komt nog meer. Maar dit is al een enorme stap in de goede richting. Ik zou wel aan iedereen hier willen zeggen, als je nu een buurman hebt of een buurvrouw hebt die nog steeds bezig is om zelf punten voor de hemel te scoren, om zelf iets te betalen, iets toe te voegen, door de wet te houden of door zondags een bepaalde heiliging aan de dag te leggen of door bepaalde traditie, bepaalde bijbelvertaling te lezen, dat is ook al een plus, of bepaalde liederen te zingen, ook een plus. Het zijn allemaal plusjes. En ik zeg niet dat dat verkeerd is. Natuurlijk is dat goed. Maar niet om te verdienen. Alleen de Heer Jezus. Alleen het kruis van de Heer Jezus. Alleen de redder van de wereld. Alleen die ene die zich over liet geven in de handen van de heidenen. En die gestorven en begraven en opgewekt is. En die nu zit aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hoge. Dat is de Heer Jezus. Alleen de Heer Jezus. Als ik één ding verlang, en dat weet de Heer, elke dag. Heer, ik wil zo graag vertellen van u. Ik wil zo graag vertellen dat u de enige bent. En dat het om u gaat. Dat alle plannen van God te maken hebben met de Heer Jezus. Hij is het centrum van al Gods gedachten, van al Gods toekomstbeelden. Maar je ziet hier een stukje toekomsttafereel. En nu zeg ik het heel cru misschien, een beetje raar. En ik ben erbij als de Heer Jezus zich openbaart aan zijn broederen. Dus ik ben daarbij, als ik dat met de taal van dit boek mag lezen, als Jozef zich openbaart aan de broers, nou ja, dat zou je wel willen zien. Nou, komt in orde. Komt in orde. Voor de viering van 200 jaar koninkrijk waren maar een paar mensen uitgenodigd. Ja, Circus Theater Vol in Scheveningen heb ik begrepen. En verder stonden er hele horden in de straat, maar that's it. Maar dit maken wij mee. 200 jaar koning, hebben we al mee. Eeuwige koning. De koning der koningen, de heren der heren. Je zult het zien. En als hij komt, alle heiligen met hem, volgens het boek Zacharia, ik ben erbij. Ik sta graag met mijn neus vooraan. Ik probeer het. Ik zal u niet wegdringen, want dat is over. Maar ik wil graag vooraan staan. Daar sta ik vooraan. Als hij zich openbaart, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ik ben het. Verbazing. Ga dan door de rijen van de Israëlieten. U vindt het in Zacharia 12. Dit prachtige tafereel komt. Nu is dit een aanloop naar. Dit is de eerste stap in die richting. En daarom zijn deze geschiedenissen zo mooi. En zo kostbaar om mee te nemen. Weet je, de bewondering van de Heer voor de Heer Jezus stijgt. De dank voor Gods genade stijgt ook. Het wordt steeds groter. Je kunt het minder begrijpen. Je snapt er steeds minder van. Misschien wel meer teksten uit je hoofd, maar je snapt het toch eigenlijk nog niet zo goed. Want je denkt, je dacht dat je het snapte, maar je hebt het nog niet helemaal. Dit brengt je dichter bij hem. En brengt jou en jouw gedachten ook naar de toekomst. De broers buigen voor Jozef. Nog middels een tolk. Komt een moment dat de Heilige Geest over hen vader wordt en dan is er geen tolk meer nodig. Dan horen ze hem. Het is Jozef. Het is zijn eigen stem. Het is zijn geluid. Het is dat wat hij zegt. Dat komt nog. Maar nu is het nog op deze wijze. Ik hoop dat Genesis 42 in je hart een plekje krijgt. Want dat was de insteek van vanavond en van mijn hart. Ik hoop dat je geniet van de Heer Jezus. Vader, dank u wel dat u zo uw woord wilt heiligen. Dat u door dit kleine stukje tekst uit het Oude Testament ons wilt vertellen hoe u te werk gaat met uw volk Israël. Met die stammen van Israël. Met die aartsvaders. Die zullen komen. De 10 stammen zullen komen en de 2 stammen zullen komen. Ze zullen er zijn. Vader, we bidden nu voor Israël. Dat ze geopende ogen zullen hebben. Dat ze nu al zullen zien wie die martelaar, wie die gekruisigde die daar hing aan een kruis buiten Jeruzalem eigenlijk is. wie die kleine baby eigenlijk is die geboren werd in Bethlehem. Wie die man is die met smarten werd geduid. De man van smarten. Maar op hetzelfde moment Gods glorie, Gods heerlijkheid, Gods eigen zoon, de verheven Heer. We willen u danken dat u ons zo bij de hand wilt nemen om in deze geschiedenissen uit het boek Genesis te zien wie de Heer Jezus is. En wat er gaat gebeuren met hem en wat er ook gebeurt met de Heer Jezus. Hoe de Heer Jezus dat voelt. Als Jozef al emotioneel is, als hij zijn broer ziet en eigenlijk even weg moet om te huilen, omdat hij zo bars moet doen, dan voelen we ook, Heer Jezus, dat u uzelf even niet laat zien. U wilt het wel met uw gevoel, met uw emotie, maar ze moeten nog iets leren. Ze moeten nog iets dichterbij komen. We willen u danken, Heer Jezus, dat u ons ook zelfs in deze emotionele kleine dingetjes laat zien hoe uw gevoelens zijn ten aanzien van uw volk, maar ook hoe uw gevoelens waren ten aanzien van ons en nog zijn ten aanzien van ons. En ik wil echt bidden dat hier niemand is die zonder het kennen van u de zaal uitgaat. En dat er echt erkenning komt van Heer Jezus. U bent de enige. Ik heb u nodig. En ik wil mijn schuld erkennen, mijn zonde belijden. En ik wil u danken voor uw offer op het kruis van Golgotha. Heer Jezus, we prijzen u. Amen.